Het is nu rustig in de woonkamer van Jijn Lohman, maar het is hier wel eens een drukke bedoeling. Want het is ook de plek waar zijn nieuwe bedrijf, Verdieping 21, af en toe samenwerkt. En dat is een bijzonder verhaal, want Verdieping 21 is een coöperatie. Jijn, leuk dat we elkaar even spreken. We komen zo over de verdieping te spreken, maar eerst even wat meer over jouw achtergrond. Je bent met video en filmmaken al een hele tijd bezig. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ik ben 40 jaar bezig met het maken van films in opdracht. Dus dat betekent dat organisaties, bedrijven, overheden een verhaal te vertellen hebben en dat ik dat maak. In eerste instantie als scriptschrijver, als regisseur. Later ben ik dat ook gaan doen als producent. En dat is nog steeds wat ik doe. Nu ook natuurlijk niet alleen lineair een film, maar ook film binnen een interactief kader van websites en nieuwe media.
Oké, nou dan zijn we eigenlijk gelijk al bij Verdieping 21 aangeland. Dat ben je nog niet zo lang geleden begonnen en je hebt het als rechtspersoon georganiseerd als een coöperatie. Hoe ben je in eerste instantie op die gedachte gekomen en hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ook een kleine introductie daarbij dan. Dat filmvak, dat was een tijd natuurlijk een serieuze industrie in de zin dat we allemaal bedrijven hadden met mensen in dienst. In deze tijd wordt dat steeds ingewikkelder om vaste kosten te ontlopen. Wordt het steeds meer flex, kleine bedrijfjes met 1-2 man, creatief en productie, zakelijk. De laatste tijd hadden we bedacht dat we niet meer zo'n bedrijfsstructuur willen hebben. Dus toen heb ik met een aantal jonge mensen die mij vroegen om hun te coachen en te begeleiden en om samen te werken, gezocht naar een bedrijfsvorm die aan de ene kant zakelijk dezelfde beschermingsconstructies en voordelen biedt als BV. En aan de andere kant de volle flexibiliteit van een modern bedrijf. Dus toen kwamen we uit op de coöperatie met uitzondering van aansprakelijkheid. Coöperatie UA. Wat een model is wat vergelijkbaar is met een vennootschap. Juridisch, fiscaal en in beschermingsconstructie naar privé aansprakelijkheid toe. Nou, allemaal dit zijn de zakelijke aspecten daarvan, maar in de organisatievorm is het zo dat we een coöperatie hebben waar leden zijn. Dat zijn allemaal zelfstandig ondernemers die thuis in hun eigen praktijk hun eigen projecten doen, hun eigen opdrachten nemen. En waar wij als leden individueel tegen een project aanlopen wat groter moet zijn, meer expertise, omdat in de nieuwe mediawereld voortdurend behoefte is aan meer aanvullende disciplines, brengen we dan individueel allemaal die projecten in de coöperatie. Vervolgens maken we in de coöperatie een plan. We werken het uit. Wie wil er aan dit project meedoen? Nou, zeg dat 3-4 disciplines zijn die in de groep vertegenwoordigd zijn. En dan doet ieder individu zijn offerte aan de coöperatie. De coöperatie maakt daar een samengestelde offerte voor de opdrachtgever van. Is ook de aannemer, rechtspersoon van die opdracht. En legt daar een zekere marge op om aan het eind van het jaar nog wat rendement te maken op het hele project. Dan doen we het werk. Iedereen werkt, als alles goed gaat, voor zijn offerte, zijn tarieven, etc. Doet zijn werk goed en het project wordt opgeleverd. Met een aantal projecten per jaar levert dat aan het eind van het jaar een resultaat op, wat we weer onder elkaar verdelen als een soort van eindejaars extra. Om daarmee de BV, de coöperatie, op nul te eindigen. Zodat je geen, zoals dat bij BV en coöperatie hoort, vennootschapsbelasting dan hoeft te betalen. En dat is een juridisch acceptabele constructie. En in het nieuwe jaar starten we met nul weer verder. Dus het is heel flexibel. Het is volledige gelijkwaardigheid in verantwoordelijkheid. Het is inspirerend. Een kleine anekdote daarbij is, toen ik een bedrijf had met 15 man, was ik altijd bezig met opdrachten te werven, met die opdrachten vorm te geven in de organisatie, mijn medewerkers daarop in te zetten. En ik liep iedere keer te sleuren aan het werk wat er moest worden gedaan, om het ook op tijd af te hebben. Nu is de dynamiek totaal anders, want ik werk met gelijkwaardige collega's die zich allemaal willen inzetten om het project goed te doen en om hun eigen aandeel zo professioneel mogelijk te maken. Dus op het moment dat er een vraag komt en we de bespreking, de brainstorm gezamenlijk hebben gedaan en tot een idee zijn gekomen, dan stromen de onderdelen van het project vanzelf binnen, want iedereen is dolblij om daar vrolijk aan te kunnen werken. Het is als bestuurder, als organisator, als producent van dit soort projecten, is het een feest om op deze manier te werken. Mensen zijn veel meer gemotiveerd. We werken eigenlijk voor onszelf allemaal. Maar wel in een grote structuur, waardoor we ons kunnen vergelijken met een grotere bureaustructuren. Zonder de zware lasten daarvan. Sorry.
Nou, dan hebben we al de operationele voordelen ook gelijk gecoverd, zouden we zeggen. Tegelijkertijd staat op de website, en dat heb je me eerder verteld, is het zo dat je ook zoekt naar bepaald soort projecten. Jullie zijn erg bezig met duurzaamheid, met maatschappelijke verhalen. Dus eigenlijk stel je ook eisen aan de klanten die je wilt hebben.
Ja, dat is een leuke invalshoek. Laten we het zo zeggen, om een kort antwoord te geven op een hele complexe vraag. Alle bedrijven en alle organisaties en alle overheden zouden zich bewust moeten zijn van het feit dat we in een samenleving tijdsgevricht leven waar heel veel verandering gaande is. Laten we dat het transitietijdperk noemen. We moeten een aantal maatschappelijke problemen en economische problemen oplossen om een wat duurzamere wereld tegemoet te gaan. Juist omdat ik met heel veel jonge mensen in de coöperatie zit, komt er automatisch de wens om niet zomaar opdrachten aan te nemen, maar opdrachten met een bepaalde inhoud te zoeken. En wat wij zeggen is, wij dienen eigenlijk alleen opdrachtgevers die ook op zoek zijn naar de thema's, die de thema's willen laten zien in hun communicatiewerk van die verandering. En dat kan zijn duurzaamheid, dat kan zijn nieuwe economie, dat kan zijn flexwerken, dat kan ook zijn innovatie met een maatschappelijke context. Er zijn zoveel ontzettend leuke ontwikkelingen gaande. Het aardige is dat je dan ook de regels van het communicatievak daarmee goed kunt dienen. Namelijk, communicatie is pas interessant als het verhaal je vangt. De immersie van een goed verteld verhaal. En dat kan natuurlijk alleen maar op de thema's authentiek. Sluit het aan bij de werkelijkheid die we beleven? Dient het dezelfde soort van gedachtegangen waar iedereen mee worstelt en naar op zoek is? Dus die authenticiteit in vertelling, denken wij, dient het doel van de opdrachtgever ook. Of dat nou commercieel of gedachtegoedpromotie of informatief is, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar als je communicatie maakt die alleen maar een overtuiging dient, ja, dan haken kijkers tegenwoordig snel af. De kijker is mondiger dan ooit, hoogopgeleid, kritisch, zich zeer bewust van alles wat er speelt. Dus ja, wij willen alleen dat soort onderwerpen dienen.
Kun je een goed voorbeeld geven van zo'n onderwerp waarin die dingen samenkomen?
Een van de projecten die we hebben gedaan was voor het NIO. Dat is een wetenschappelijk instituut dat zich bezighoudt met duurzaamheid en ecologische ontwikkeling. De natuur, functie van de natuur in de samenleving. Die hadden een grote bijeenkomst en daar waren een aantal sprekers die vanuit verschillende invalshoeken dat bespraken. Nou, daar hebben we filmopnamen van gemaakt, van al die toespraken. We hebben dan een film gemaakt die een impressie geeft van die bijeenkomst. Een korte, webachtige clip, als je het zo zou willen noemen. Of tegenwoordig heet dat een aftermovie of een impressie van. Maar we hebben, omdat we toch met die camera's daar zijn, alle toespraken van de sprekers integraal opgenomen, die wel weer kort gesneden tot een appetijtelijk videoverhaal. En dan krijg je een website waarin je de eerste film als introductie maakt, vervolgens daarvanuit interactief weer kunt kiezen naar de langere sprekers. Dus één van die sprekers spreekt jou aan en dan kun je daarvoor kiezen. En zo bied je een interactieve mediale, audiovisuele mediale omgeving aan, waar de kijker zelf zijn weg in kan vinden. Dus je dient beide doelen. Goed verhaal vertellen en tegelijkertijd heel veel informatie geven.
Nou, kan je dat zelf bedenken en het leuk vinden. Hoe reageren de klanten erop?
Het aardige is dat, laten we zeggen, met een nieuw bedrijf, verdieping 21. De eerste gedachte is altijd, als we ons presenteren, waar staat dat voor, verdieping 21? Zeggen we, nou, onderwerpen van verdieping. Verdieping in thematiek, in inhoud. Want dankzij interactiviteit kan dat in de gelaagdheid. En 21 is van de onderwerpen die waardevol zijn in de 21ste eeuw. Op het moment dat we dat beginnen te vertellen, dan hebben we daarmee zo'n unieke positie. En ook omdat wij dat toch wel, laten we zeggen, heel intrinsiek overtuigd vertellen. Want er zijn natuurlijk veel mensen die moderne terminologie hanteren als duurzaamheid en vernieuwing. Ja, als je dat niet echt kunt waarmaken, dan blijft het een beetje cosmetiek. Maar in ons geval kunnen we daar bloedserieus goede verhalen over vertellen. En dat geeft ons een unieke niche in de presentatie van ons bedrijf. Dus ik denk dat wat we merken is dat we de opdrachten juist krijgen omdat we ons op die manier presenteren. Uit bijvoorbeeld competities met een vraag naar een filmopdracht of een mediaopdracht. Competities met een aantal collega-bedrijven. En dan zegt de klant, goh, jullie praten op een totaal andere manier over hoe je dat werk wil gaan maken. Dat spreekt ons zeer aan en daarom willen we voor jullie kiezen. Want de rest komt met routinematige, traditionele verhaaltjes. Ja, daar vallen we in op en dat is fijn. En dus ik denk dat we ook een goede marketingniche hebben gevonden daarmee.
Maar dat betekent dus ook dat klanten misschien wel eens onaangenaam verrast zouden kunnen zijn door jullie aanpak.
Ja, en dat is natuurlijk, dat heeft ook twee kanten. Want de opdrachtgever zelf is vaak goed te spreken over die aanpak. De communicatieafdeling die in een, laten we zeggen, in een methodiek werkt waar ze wat controle en traditionele processen in toepassen, die hebben daar vaak wat moeite mee. Want wij vragen veel vrijheid. Om een authentiek verhaal te maken, moet je voor's en tegens aan het woord laten. En dat is wat wij ook proberen te zoeken. Dus het heeft een redelijk journalistieke inslag. Niet om scoops te zoeken de negatieve aspecten heel erg voorop te zetten, maar wel degelijk laten zien dat ook kritische factoren in een verhaal het hele verhaal met een positieve doelstelling uiteindelijk veel geloofwaardiger en dus ook communicabeler maken.
Dus een voordeel voor alle partijen?
Ik zeg een voordeel voor alle partijen. Nou ja, ik zie het anders ook zo dat heel veel bedrijven zitten nog in worsteling met traditie en hoe moeten we ons nou omvormen naar de nieuwe samenleving? Maatschappelijk verantwoord ondernemen, al dat soort thema's. Daar wordt behoorlijk mee geworsteld en het is ook best moeilijk om een bedrijf om te vormen. Maar binnen bedrijven zitten zeker allerlei mensen, en dat is ook mijn ervaring, die dat wel degelijk zoeken en nastreven. Ook al is het bedrijf er zelf nog niet helemaal aan toe, er zijn mensen bezig om die wegen te zoeken. En dat zijn de opdrachtgevers die wij zoeken. Dus de traditionele afdeling die gewoon weer een promotieverhaaltje wil hebben, dat houdt ons niet zo bezig.
Dus jullie willen in dat opzicht werken met de koplopers in die bedrijven die transitie echt aan willen gaan?
Ja, dat heeft ook een term in de transitiethematiek, zoals Jan Rotmans dat in Nederland bijzonder sterk vertegenwoordigt. Heet het ook de frontrunners. Het gaat over arena's waarin sommige mensen zijn koploper en die trekken de massa achter zich aan mee. Nou, dat zijn natuurlijk ook voor creatieve mensen zoals wij zijn de meest inspirerende partners om communicatie mee te maken.
Een van de dingen die ik in ieder geval op de website zag was een bijeenkomst in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat ging heel erg over ecologie. Dat is ook een thema wat jullie goed hebben opgepikt, zeg maar, door een Engelse advocaat. Kun je daar iets meer over vertellen? Polly Higgins hebben we het over.
Die bijeenkomst ging over de toekomst van ecosystemen. En dat is ook weer een trendy term, ecologie. Maar basically gaat die ecologie natuurlijk gewoon over de natuur, organische systemen. Daar zijn een heleboel invalshoeken op. Een John Liu die dat vanuit zijn natuurbehoud doet en voor de VPRO met groen goud bijvoorbeeld prachtige films, documentaire films heeft gemaakt. Heb ik mee samengewerkt, die sprak daar. Een Gunther Pauli die innovatie en wetenschap zoekt in de richting van blauwe economie. Dat wil zeggen, de planeet is heel klein, kwetsbaar en is een organisch systeem dat niet meer kan opleveren dan wat er is. Dat levert allerlei gedachtegangen op naar hoe kunnen we met die samenleving, met die natuur, met onze economie, met onze bedrijvigheid, hoe kunnen we nou een evenwichtig systeem van gebruik en teruggeven aan de natuur maken. Dat was ook een spreker, daar hebben we ook al projecten voor gedaan. Want we ondersteunen de gedachtegang van blauwe economie of circulaire economie. Er zijn allerlei vormen waarin mensen die nieuwe wegen zoeken.
Ja, de cradle-to-cradle term, die hoor je niet zoveel meer, maar dat is eigenlijk de circulaire economie geworden, toch?
Nou, kijk, ik roep altijd dat in de jaren 90, ik doe dit werk nu 40 jaar, in de jaren 90 kwam Ed Nijpels ineens met alles moest groen worden. En alle communicatiebureaus gingen ineens groen, groen, groen. Dat heeft 10 jaar geduurd. Op zich was dat niks nieuws, want de Club van Rome en Roel van Duin, en er waren natuurlijk bewegingen zat al geweest die dat eerder zagen. Maar omdat het Nijpels dat op de kaart mocht gaan zetten, werd het ineens maatschappelijk gemeengoed. 10 jaar later kwam de beweging, in rond 2000, van oké, maar groen is niet genoeg. We willen winst maken, we willen het milieu daarmee niet kwetsen. En we willen ook eigenlijk sociaal, dus mensen daarin bedienen. En dan krijg je de 3 P's van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, ik heb in de tijd ook een
People, Planet, Profit.
Precies, de triple P. En dat zijn allemaal organisaties en bewegingen die steeds meer terrein winnen. Dus er is in die 20 jaar heel veel veranderd al. En dat heeft nu weer een nieuwe dynamiek en stroomversnelling die hartstikke interessant is om in te leven. Tijdens die meeting, waar dus een aantal sprekers over ecologie spraken, was voor mij een nieuwe spreker, namelijk dat was een Engelse juriste, Polly Higgins, eco-juriste, die in Kopenhagen bij de klimaattop zeer gefrustreerd was over het feit dat daar geen doorbraak kwam en dacht toen van de aarde heeft juridische bescherming nodig. De aarde in de zin van het natuursysteem, planten, dieren, moet gewoon net zo beschermd worden als mensen of als bedrijven juridisch beschermd kunnen worden. En zij kwam op de term ecocide. Namelijk, we hebben een aantal verdragen bij de Verenigde Naties waar heel de wereld mee instemt. En die beschermen genocide. Er mag geen volkerenmoord gepleegd worden. Die beschermen in een tweede verdrag geweld in aanloop naar oorlog, daar is een verdrag over. En zo zijn er nog verdragen die die mens en zakenleven goed beschermen. Maar wat er mist is de 5e wet, namelijk de wet die de aarde beschermt, het ecosysteem. En Polly Higgins die wil dat die wet 2015, misschien 2017, dat er een opportunity gevonden wordt om die wet of dat verdrag bij de Verenigde Naties geamendeerd te krijgen, zodat die kan worden ingesteld. En dat mensen die dus schade toebrengen aan ecosystemen, dat die daarop aangesproken worden, kunnen worden bij de internationale rechtbank in Den Haag. Polly heeft daar een zeer overtuigend verhaal voor. Zij pleit al jaren internationaal voor het aannemen van dit verdrag. En wij ondersteunen dat. We hebben daar een project voor opgericht met een nieuwe stichting. Die noemen we Facing Crossroads. We staan op een kruispunt waar maar 2 mogelijkheden zijn. Namelijk doorgaan op de oude manier of nieuwe wegen vinden. En een van de gedachten daarbij is om dat via zo'n wet tegen moord op de natuur, ecocide, in te stellen. Als die wet er is, verandert dat volledig de hele dynamiek van ondernemen en van omgaan met klimaatproblematiek en van duurzaamheid. En nou, dat heeft nogal consequenties. Maar we denken dat de samenleving in zijn ontwikkeling van beschaving eraan toe is om nu zo'n wet geïnstalleerd te krijgen.
Doordat jullie er ook zo in geloven, heb je ook helemaal geen problemen met kritiek dat mensen denken van wat is dit voor wensdroom? Een groot verhaal waar je instapt en je moet maar zien waar het eindigt.
Ja, Ja, maar ja, dat is natuurlijk met elke verandering die je nastreeft. Kijk, als je... Ik ben ervan overtuigd, en dan spreek ik persoonlijk... Ik ben ervan overtuigd dat we op een verkeerd spoor zitten... met hoe we met economie en met industrie... en met misschien zelfs veel wetenschappelijke richtingen... denken dat we maar gebruik kunnen maken van de grondstoffenvoorraad... die onze planeet ons aandient. Dat heb ik als kind al gevoeld en ik ben altijd een beetje in die zin wat alternatief geweest. En ik ben gelukkig niet de enige, dus ik omring me met al die mensen die dat ook delen. En dat zijn er heel veel interessante mensen, acteurs, filmmakers, muzici, maar ook natuurlijk grote denkers. Er zijn genoeg mensen die dit wel zien. En als je het niet wil zien, ja, dan... Ik denk dan dat je geen positieve bijdrage levert aan de toekomst van onze samenleving. En om het maar in een cliché te zeggen, ik heb 2 kinderen en als het een beetje mee wil, ben ik in maart grootvader. Wat voor wereld laten we na? En ook in de tijd dat ik heel serieus mijn bedrijf deed en goed mijn geld verdiende, heb ik altijd een vrij eenvoudige leefstijl gedaan. Omdat ik het altijd merkwaardig vond om... laten we zeggen, te luxe te leven. Ik had altijd het idee dat dat niet klopte. En nou, vanuit die natuurlijke, instinctmatige manier van laten de dingen een beetje in verhouding zijn en in een houdbaar evenwicht met elkaar. En een rechtvaardig evenwicht. En in mijn jeugd was bijvoorbeeld dat eerste rapport van de Club van Rome natuurlijk duidelijk genoeg. Er waren toen mensen die dat zagen. Die hebben allerlei consequenties van klimaatproblematiek en ja, we zijn nu 40 jaar verder en je ziet dat dat alleen nog maar legitiemer is geworden om je daar zorgen over te maken. Dus ja, voor mij is het een simpele onontkoombaarheid.